Wat maakt een vluchteling mee? Je laat je eigen land achter en komt uiteindelijk in Nederland terecht. Nieuw, vreemd en onzeker. Wat heb je nodig om je opnieuw thuis te voelen? Je wilt nieuwe vrienden maken die je de weg wijzen en met wie je jouw verhaal kunt delen. Hoe kunnen wij goed zijn voor vluchtelingen? Deze podcast van Stichting Gaven wil jou op weg helpen. Mijn naam is Jaap van den Kamp. En vandaag heb ik een gesprek over vluchten, doorzetten en opnieuw beginnen.
Dus ik weet ook dat vooral mijn vader, ook wel mijn moeder, die begonnen altijd te zeggen van hey, naar school gaan, de taal leren, met Nederlandse mensen omgaan. Dat gaat jou echt toekomst geven.
Mijn gast is Filmon Koeflon. Die werkt als autismecoach met jongeren bij het Leger des Heils. Zijn verantwoordelijkheid en geloof zijn erg gevormd in verschillende vluchtelingenkampen, waar hij leefde met zijn moeder en twee jongere broertjes. Hey Filmon, welkom.
Dankjewel.
Hey, je hebt een bewogen kindertijd gehad. Je hebt lange tijd met je moeder en twee jongere broertjes in een vluchtelingenkamp in Ethiopië geleefd.
Ja, klopt.
Hoe was dat?
Ja, ik was toen 9 of 10 jaar.
Ja.
En dus ik heb wel gewoon best wel goed meegekregen van wat er allemaal gebeurde. En dat was ook heel veel verhuizen van vluchtelingkamp naar vluchtelingkamp.
In hoeveel kampen heb je gewoond?
Ja, ik echt wel een stuk 5, 6.
Oh ja.
Ja, soms op sommige plekken gewoon echt 2 weken verbleven. En het langste was ruim 8 maanden. Dus daar zit ook groot verschil in.
En als je daar woont, je bent dan 8 jaar of 9 jaar of zo. Of ja. Hoe ziet het leven er dan uit voor je?
Op de meeste vluchtelingkampen waar we zaten, waren veel jongeren. En wij als jong gezin met mijn moeder, was het best wel eigenlijk gevaarlijk. Want die jongeren die hadden ook genoeg dingen meegemaakt, denk ik. Dus dat zorgde ervoor dat ze veel ruzie maakte, veel onderlinge dingen gebeurden. En dat krijgen wij van een afstandje wel mee. Dus mijn moeder was wel druk bezig om ons zo min mogelijk te laten meemaken van wat daar gebeurde.
Dus die voelde extra verantwoordelijkheid eigenlijk?
Ja.
Voelde jij die verantwoordelijkheid ook?
Ja, ik voelde die verantwoordelijkheid ook. Want mijn twee broertjes die waren destijds 1, tussen 1 en 2. En de andere die was 3 jaar. Dus ja, ik heb ook...
Je bent echt deels, een grote broer.
Ja. Ik heb deels ook zeker voor mijn broertjes op dat moment ook gezorgd.
Heb jij je ook onveilig gevoeld daar?
Ja, want ik heb wel... Ik kan één situatie goed bedenken dat het toen... was best wel heftige ruzie tussen twee jongeren. En dat waren dan 18 jaar of zo ongeveer. En dat werd steeds groter omdat anderen zich ook mee gingen bemoeien. Dus dan in een onbekende plaats en dan dat meemaken of dat zien. Dat blijft mij wel elke keer volgen, dat gevoel.
En wat doe je dan op het moment dat je het voor je ziet?
Ja, de laatste jaren eigenlijk, het wordt steeds minder. En de herinnering wordt ook steeds minder en minder. Maar dan realiseer ik wel van, hey, het was wel heftig. Ik mag daar ook bij stilstaan, want het is wel, voor een jong kind van 9 jaar is dat eigenlijk niet normaal. Dus dat probeer ik dan wel zo tegen mezelf te zeggen.
Dus eigenlijk een gevoel wat daar ontstaan is, wat met je leven wel meegaat.
Ja.
Hey, en als je dan in het kamp bent en je bent dus zo jong,
mm-hmm.
En waar ga je dan heen? Waar zoek je dan je veiligheid?
Daar hebben we eigenlijk 2 weken of zo gezeten in die kleine kampen. Maar later gingen we in een grote kamp, eigenlijk bijna een klein dorp, zeg maar,
mm-hmm.
Wonen. En daar zijn we ook echt begonnen met het leven weer oppakken. Want ik ging ook naar school bijvoorbeeld. Ik ging naar de kerk.
In het kamp?
Ja. Ja, dus er was, daar woonden al jarenlang eigenlijk mensen die hun perspectief was een beetje eigenlijk uitzichtloos, denk ik. En die gingen daar hun leven opbouwen.
En waren dat vooral Eritreërs, zoals jij?
Ja, veel Eritreese mensen. Eigenlijk bijna alleen maar Eritreese mensen, wat ik zelf gezien heb. En dan ga je dus wel gewoon je leven oppakken of opnieuw beginnen eigenlijk. En omdat ik jong was, dan pak ik dat ook sneller op. En dat was ook wel fijn, dat ik vrienden ging maken, dat ik plekken had waar ik naartoe kon gaan. Maar tegelijkertijd is dat moeilijk, want een paar maanden later ga je weer weg. En zo ben ik echt een aantal keer verhuisd en heb ik alles wat ik heb opgebouwd, wat wij samen als gezin hebben opgebouwd, laat je ook weer achter.
Je hebt veel afscheid moeten nemen.
Ja.
Zag je het dan aankomen wanneer je weg moest? Of was het een besluit dat je moeder nam? Of hoe werkte dat?
Ik was eigenlijk veel meer bezig met op dat moment van ik ben hier. We blijven hier, dacht ik dan. Ik weet niet voor hoe lang, maar we zijn hier en we blijven hier. Dus dan ga ik weer het leven weer oppakken. Ik ga vrienden maken, ik ga naar de kerk. En daar heb ik heel veel inspiratie, heel veel energie van gekregen van die dingen wat ik deed.
En eigenlijk ook niet verder kijken dan vandaag. Nee. Misschien een beetje morgen.
Ja, ja. Het voordeel is dat je echt dingen kan opbouwen. En het nadeel is dat je dat weer moet achterlaten. En dan realiseerde ik me pas eigenlijk veel later dat het die heel vaak verhuizen, dat dat ook wel iets heeft gedaan met mij.
Wat dan?
Ja, ik merkte dat ik terughoudend was in relaties aangaan, omdat ik bang was om dat weer te verliezen. Omdat ik niet wist hoe lang houdt dit stand, zeg maar.
Voel je dat nu nog steeds wel eens? Of is dat echt van toen?
Ja, ik ben wel veel beter mee om leren gaan. Maar ik ben wel bewust van dat dat er is. En dat ik dat heb meegemaakt. En dat er een stukje altijd wel bij mij ergens gaat blijven.
Ik ken je al een tijdje en ik vind je juist een hele sociale jongen. Dat denk ik, makkelijk vrienden met jou.
Ja.
Maar betekent dat eigenlijk dat weinig mensen je echt kennen? Is dat wat je dan zou zeggen?
Het kost wel echt tijd om mij echt goed te leren kennen. En dat heeft ook wel gewoon echt wel veel te maken met hoe ik mezelf openstel, zeg maar. Dat duurt wel echt een tijd voordat ik dat meer en meer ga doen.
Hey, en wat ik wel weet, want we hebben het nu vooral over de onveiligheid en die kampen, het effect ervan.
Ja.
Maar die plek was ook de basis voor jouw geloof.
Zeker.
Hoe kwam dat?
Ja, het stukje geloof begon al echt in Eritrea. Ik was nog heel jong, maar ik had echt wel die interesse. Ik weet niet waar dat vanuit is gekomen. Het is niet per se dat mijn ouders heel veel met de kerk hadden. Wel gewoon, ze gingen wel naar de kerk en ook echt wel met het geloof. Maar ik denk dat het echt deels door eigen... ik weet niet. Ik had daar feeling mee. Ik wilde er meer over weten. Ik was betrokken. En dat is eigenlijk in Ethiopië veel gaan groeien. Ik ging daar heel vaak naar de kerk. Ja, je hebt ook heel weinig te doen daar. Dus ik ging wel bijvoorbeeld naar school. Maar dat waren dan korte dagen. En voor de rest was ik veel met de kerk. En trok ik eigenlijk ook veel op met diakenen bijvoorbeeld van de kerk. Die echt volwassen waren. Maar ik als jonkie ging dan liever dan eigenlijk met hun optrekken. En meer weten en veel vragen stellen.
Kan je iets noemen wat je dan geleerd hebt over God daar?
Oh, ik weet dat we bijvoorbeeld het film van... het verhaal van Jezus toen met z'n allen hebben gekeken. En dat heeft heel veel indruk gelaten op mij, maar ook, ook op de andere kinderen. We waren eigenlijk nog best wel jong. Dan denk ik achteraf wel van, misschien een beetje te jong.
Ja.
Maar dat we dat echt met z'n allen deden, die verbondenheid, dat is gewoon echt super prachtig, vind ik dat, als ik daar zo over nadenk. Dat we daar met zoveel kinderen daar waren en samen dat aan het kijken waren.
Dus eigenlijk heeft het ook te maken met dat je andere mensen vindt die hetzelfde geloven, dat het ook fijn is om die gemeenschap te vinden.
Ja, ja.
Is het dan ook dat je persoonlijk veel over God hebt geleerd of dat je was het meer een groeps iets?
Ja, ik heb ook heel veel geleerd van ook op het gebied van geloof. Ik weet nog dat Je hebt orthodoxe, ik was dan orthodox en ik ging naar een orthodoxe kerk. Maar we hadden ook familie die niet orthodox waren, maar die ook veel met de Bijbel bezig waren, die veel aan het leren waren. Dus ik ging ook naar hun toe om vragen te stellen.
Die woonden ook in het kamp?
Die woonden ook daar in het kamp. En dat waren echt familie van ons. Dus dat waren dan ook hele interessante gesprekken die ik toch als een jongen van 10 veel van begreep of veel van meekreeg, tenminste. En dat was wel heel fijn.
En je zei net al van, je was daar met je moeder en twee jongere broertjes.
Ja.
Die een flink stuk jonger waren dan jij.
Ja.
Waar was je vader?
Op dat moment was mijn vader al in Nederland. Mijn vader is eerder gevlucht naar Nederland. En die heeft een hele jaar reis achter de rug gehad van, gewoon best wel lang ook. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik ook heel lang mijn vader niet heb gezien.
Hoe lang duurde dat?
Ja, ik weet niet eens hoe lang dat is geweest. Het is echt wel jarenlang was het zo dat ik hem niet heb gezien.
En hij was in Nederland. Ben je op een gegeven moment achterna gevlucht? Of hoe ben jij dan naar Nederland toegekomen?
Mijn vader was eerst naar Nederland gekomen. Toen heeft hij gezinshereniging aangevraagd. En toen zijn we dus ook gaan vluchten vanuit Eritrea naar Ethiopië. En in Ethiopië hebben we echt bijna een jaar gewoond. In al die vluchtelingkampen en zo. En daarna vanuit de hoofdstad zijn we naar Nederland gekomen.
Ja, dus met gezinshereniging mocht je op een veilige manier naar Nederland komen. Maar het duurt even voordat je bewezen bent dat je echt familie bent en zo.
Ja. Maar ook elke keer vluchten van vluchteling of verhuizen van vluchtelingkamp naar vluchtelingkamp. En dan stapsgewijs kom je dan naar de hoofdstad. En als je in de hoofdstad bent en dan de papieren in orde zijn, dan kan je veilig naar Nederland komen met het vliegtuig.
En het klinkt alsof het nog best wel wat geregeld is.
Ja, ik heb daar niet heel veel van meegekregen, maar het leven in al die vluchtelingenkampen en de vrienden die ik gemaakt heb, daar leven heb opgebouwd, ja, dat was wel heftig. Of dat achterlaten, dat was wel heftig. Ja.
Hey, en ik ben wel benieuwd hoe je dat ook gebruikt in je contacten nu. Dus daar wil ik straks echt over doorpraten, want je werkt met mensen en ik denk dat je jouw levenservaring daar ook echt wel in gebruikt.
Ja.
Maar we hebben je ook gevraagd om iets mee te nemen.
Ja.
Wat is het voorwerp wat je bij je hebt? Wat symbool staat voor wat jou heeft gevormd of wie je bent?
Ja, nou, ik heb een beeld meegenomen hier naast mij. Het is een, je ziet daar twee volwassen mensen met een kind erbij. Ik heb dit recent gekregen.
Het is zo'n stenen beeld inderdaad waar de mensen elkaar vasthouden.
Ja.
Zwart gekleurd of in ieder geval heel donker. Ja, ik denk dat het zwart is.
Ja, klopt. Ja, en het is een klein kind wat erbij is. En dat is ook voor mijn kind die net recent is geboren.
Je bent papa geworden.
Ik ben papa geworden, dus dat is super mooi.
Ja, de naam staat er ook onder, geloof ik.
Ja,
hè?
Klopt. Hij heet Eliud. En het betekent voor mij ook veel breder. Het zijn drie mensen die elkaar vasthouden, die elkaar omarmen. Die verbondenheid, de liefde. Zie ik uit het beeld. En wat ik daar nog meer in zie, is dat de verbondenheid met mijn gezin, van mijn ouderlijke huis, maar ook het gezin wat ik nu zelf heb. En ik vind ook heel veel troost in het beeld, omdat ik dan denk ik aan de troost die God mij geeft. Dat ik bij hem mag komen zoals ik ben. En dat ik met al mijn tekortkomingen bij hem mag komen. En dat geeft gewoon heel veel troost en liefde. En dat is ook iets wat ik in mijn leven, in mijn werk mee wil geven aan jongeren en aan de mensen die ik tegenkom. Dat ze niet alleen zijn, dat we met z'n allen zijn. Dat we elkaar mogen vasthouden. En dat we ook echt geliefd zijn door God. Dus dat,
en je weet hoe het is als je even niet vastgehouden kan worden. Zoals de afstand met je vader bijvoorbeeld.
Ja,
maar
zeker.
Ook hoe belangrijk het is als het wel kan.
Ja.
Hey, en waar staat het in huis?
Op dit moment in de babykamer. Maar we denken eraan nog om in de woonkamer een mooie plek te geven, dat het zichtbaar is.
Nou ja, een babykamer kom je ook regelmatig, toch?
Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Hey, en jouw vader vluchtte, zoals net al gezegd, eerder naar Nederland.
Ja.
Hij vond een huis in Amersfoort.
Klopt.
En daar ging je als gezin dan wonen.
Ja. Ja.
Hoe was het voor jou om te starten in dan zo'n totaal vreemd land?
Dat was heftig. ik weet nog, in het vliegtuig zat ik naast twee mensen die volgens mij Nederlandse mensen. En dat was de eerste keer dat ik Nederlandse mensen zag. En ik heb volgens mij echt heel lang nog naar die mensen gekeken, omdat ik... Misschien ook andersom, dat die Nederlandse mensen ook de hele tijd naar mij hebben gekeken. Van, hey, dit is nieuw voor ons. Maar dat is gewoon een hele nieuwe wereld die open gaat.
Wat dacht je toen je die mensen zag?
Nou, ik denk dat ik heel weinig heb gedacht. Maar dat ik gewoon een beetje... Ik bevroor een beetje. Ik gewoon bevriezen. En heel veel kijken naar hun. Alsof zij iets van me aan hebben. Maar ik denk heel weinig gedachten. Maar gewoon, ja, ik weet het niet. Ja.
Hey, en dan kom je dus in Nederland terecht.
Ja. Ja.
En waren je ouders duidelijk over dat je in Nederland je toekomst lag? Of hadden ze ook het gevoel van, we gaan zo snel mogelijk als we kan weer naar Ethiopië? Of hoe praten zij daarover?
Ja, dit was weer heel duidelijk. Wij zijn hier en wij gaan hier niet weg. Dus dat was ook wel fijn voor mij om te weten van, hey, dit is onze nieuwe huis.
Na al die verhuizingen.
Maar bij al die verhuizingen had mijn moeder destijds ook wel altijd gezegd van, hey, we blijven hier tijdelijk. Nou, wat tijdelijk is, dat was maar de vraag. Maar dit is niet de plek waar wij lang gaan verblijven. Maar in Nederland, in Amersfoort, was dat wel het geval. Dus
en dat is ook een geruststelling dan voor je.
Ja, ja. Maar ook gewoon iets heel nieuws. Want ik heb altijd moeten... verhuizen. En dit is gewoon een nieuwe situatie. Wat ook wel... ik was daar ook wel bang voor. Want ik wist niet hoe het eruit zou gaan zien. Dus ik weet ook dat vooral mijn vader, ook wel mijn moeder, die begonnen altijd te zeggen van, hey, naar school gaan, de taal leren, met Nederlandse mensen omgaan. Dat gaat jou echt toekomst geven.
Doen ze dus dat zelf ook?
Dit was vooral naar ons zeggen.
Voor kinderen natuurlijk ook al makkelijker om een nieuwe taal te leren en zo, ja, dan als je wat ouder bent.
Ja, ja, en ik was ook niet bezig met hoe mijn vader of mijn moeder dat vorm gaven. Maar meer van, mijn ouders zeggen dit tegen mij en tegen mijn broertjes. En hoe ga ik dat doen? Dus ik nam ook wel echt wel alles wel best wel serieus.
En hoe oud was je ondertussen?
Ja, ik was 11 toen ik naar Nederland kwam, in Nederland was. En dus toen ben ik ook gelijk naar school gegaan.
En als ik jou zo zie, en ik hoor je erover uitleggen, maar ik heb je ook wel op andere plekken tegengekomen, waar ik dan weet, jij bent best wel goed in bruggen bouwen. Dat je snapt de Eritrese cultuur natuurlijk heel goed.
Ja.
Dat is jouw cultuur.
Zeker.
Tegelijkertijd snap je de Nederlandse cultuur ook heel goed. Want de opdracht van je ouders, volgens mij is dat gelukt.
Ik heb mijn best gedaan.
Ja, ja. Zeker.
Ja.
Maar ik zie je ook heel vaak aan beide kanten iets uitleggen. Aan een Nederlander iets over Eritreërs of aan Eritreërs iets over Nederland.
Ja.
Hoe zie je dat? Is dat iets wat je belangrijk vindt om te doen?
Ja, zeker. Ik heb door het aanpassen van mij in Nederland, de taal leren, de cultuur leren kennen, heb ik dat echt best wel eigen gemaakt. Ik voel mij ook echt onderdeel van Nederland. Dat is deels door inspanningen die ik heb verricht, maar ook door hoe ik door andere mensen ben ontvangen in Nederland. De vrienden die ik gemaakt heb. En ik heb zoveel mooie dingen geleerd. Ik vind het super mooi om daar tussen die twee culturen te staan. Want ik sta letterlijk ook tussen twee culturen. Want ik bedoel, het oude, dus mijn familie, mijn cultuur, mijn vaders, moedersland, dat is er en dat blijft een deel van mijn identiteit.
Zeker.
Maar aan de andere kant heb ik de Nederlandse cultuur. Mijn gezin die in Nederland opgroeit. Dat is ook een deel van wie ik ben. En ik sta letterlijk ook tussen die twee culturen. En ik wil, ja, wat je zegt, een bruggenbouwer zijn tussen die twee culturen. Ook om mensen te helpen die later naar Nederland zijn gekomen. En die hier een leven willen opbouwen. Om hun te ondersteunen om dat ook echt te gaan doen. Dus dat vind ik zeker belangrijk.
Ik was ook wel gelijk nieuwsgierig als je zegt van... ik heb het Eritreese in me, ik heb het Nederlandse in me. Ik denk dat het echt zo is.
Ja.
Voel jij je tussen Eritreërs dan ook echt een Eritreër... en tussen Nederlanders ook echt een Nederlander? Of ben je altijd diegene die dan net even ook anders is?
Ik denk dat laatste.
Okay.
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook heel weinig bezig ben... met hoe anderen dan naar mij kijken. Als ik bijvoorbeeld in de Eritreese kring ben... dan ben ik niet veel bezig met hoe zien anderen mij. Maar ik ben daar omdat ik dat belangrijk vind... tussen mijn familieleden, mijn mensen. Daar ben ik omdat ik dat ook... omdat ik een onderdeel ben van hun. En zij ook van mij. En daar ben ik graag bij. En dat geldt ook voor de Nederlandse kant.
Dat is gewoon hoe het is nu.
Ja. Maar het is ook zeker... Het is ook wel altijd een uitdaging om te zoeken van... Hey, ik heb wel vaker die vraag gehad van... Hey, waar hoor ik dan eigenlijk bij? En met bepaalde keuzes maken in het leven... dan de Eritreese cultuur... die doet dat allemaal een beetje op een eenzelfde manier... bepaalde keuzes maken... is dat als je net een nieuw kind hebt, wat van mij nu de situatie is. Maar ik ben niet helemaal, ik ben niet alleen de Eritreese Filemon. Ik ben meer dan dat. En daar probeer ik ook mijn keuzes op te baseren, zeg maar. Of nieuwe wegen daarin te openen.
Dat betekent ook dat je heel zelfstandig moet nadenken over wat jij ervan vindt in jouw leven eigenlijk.
Ja, heel veel nadenken en heel veel communiceren ook samen met mijn vrouw. Omdat zij ook een andere achtergrond heeft. Want mijn vrouw
nog
is...
Nog een cultuur erbij.
Nog een cultuur, ja. Mijn vrouw is half Nederlands en half Congolees. Dus dat is gewoon heel veel communiceren. En ook echt nadenken van... Hey, wat vinden wij belangrijk? Wat willen wij ons kind meegeven? Of hoe willen wij als persoon en als gezin zijn? En daar een keuze maken.
Hey, en in je werk, want jij werkt veel met mensen. Je komt veel jongeren tegen.
Zeker.
Veel jongeren die ook wel goed nadenken over hun leven. Van hoe moet het dan verder? Die misschien ook al vastlopen in hun leven. Ja. Hoe gebruik jij jouw ervaring? Of jouw misschien wel pijnlijke ervaring of mooie ervaring die je hebt meegemaakt?
Ja.
Hoe gebruik je dat in die contacten?
Ja, ik vind dat heel belangrijk om iets van mezelf te laten zien. Van wie ik ben. Van de dingen die ik meegemaakt heb. Omdat ik kom niet alleen om hun leven te horen. Maar als ik iets van mijn leven vertel, dan zorgt dat echt voor verbinding. En ook al heb ik hele andere dingen meegemaakt dan de jongeren waar ik mee werk, waar ze mee worstelen. In de verdieping komt dat wel op hetzelfde neer. Het is bepaalde gebrokenheid, bepaald verdriet, blijdschap. En dat zijn wel dingen die in mijn verhaal naar voren komen, maar ook in hun verhaal naar voren komen. En daar probeer ik naast hun te staan, naar hun te luisteren. En ook te delen van wat mij heeft geholpen en wat hun... hopelijk ook verder kan brengen.
Ja, ik denk dat je daarin ook echt een voorbeeld bent voor de mensen die je tegenkomt.
Dank je wel.
Ja. Hey, als laatste, wat is nou een tip wat je hebt voor mensen die een jongere tegenkomen, zoals jij naar Nederland bent gekomen?
Ja.
Jij was dan een jonge tiener.
Ja.
Wat heeft zo iemand nou echt nodig? Wat is nou iets wat een vrijwilliger of een Nederlandse vriend zou kunnen doen, wat op dat moment helpend is?
Ik denk als eerst, want vaak denk je van, ik ga de ander ondersteunen, ik ga iets brengen. Dus dan heb je ook een bepaalde verhouding wat niet helemaal gelijkwaardig is. Maar als jij als jouw positie is van, hey, ik ga iets brengen, maar ik sta ook open om dingen te laten of te ontvangen. Dus het een beetje lerende houding van, hey, ik wil ook hem of haar leren kennen. Ik wil de cultuur leren kennen. Die open houding, dat zorgt echt voor verbinding. En ik weet bijvoorbeeld dat een aantal Nederlandse vrienden van mij, die gingen dan een aantal woorden, een Eritrese woorden leren of zo. En dat vroeg ze aan mij dan van, hey, hoe kan ik dit en dit zeggen? En dan leerde ik hun dat. En dan als ze dat tegen nieuwe Eritrese jongeren dat zeiden, dan zie ik zoveel gebeuren in het gezicht. Het hele gezicht gaat echt een hele open houding. Ik zie die ogen glimlachen.
Mm.
En dat zorgt voor zoveel verbinding. Dus dat zou ik wel willen meegeven.
Tof, dankjewel.
Ja, alsjeblieft.
Ik was in gesprek met Filemon Koefloom over zijn vlucht en hoe hij deze ervaring gebruikt in zijn werk met jongeren. Vond je dit een boeiende aflevering? Volg dan deze podcast en deel hem met iemand anders. Dan help je anderen om deze podcast ook te vinden. Deze podcast maak ik samen met Matthijs van Engelen en Ronald Koops. In de volgende aflevering gaat het gesprek met Filemon nog even door. Een boeiend en intiem gesprek over vriendschap en de relatie met zijn vader.
Ik ben zelf vader, dus dan ga ik ook op een andere manier daarnaar kijken. Ik ben meer verantwoordelijk gaan voelen voor mijn eigen gezin. En ik moet mijn ouders ook steeds iets meer gaan loslaten.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.